Gemeente, wij openen het woord van God deze morgen en we lezen uit Lucas 23. Ik lees met u en met jullie uit Lucas 23, de versen 13 tot en met 32. Lucas 23, te beginnen bij vers 13 en we lezen tot en met vers 32. In de prediking zullen we met name stilstaan bij de gang van Jezus naar Golgotha, zoals die beschreven wordt vanaf vers 26. Maar we beginnen te lezen bij het 13e vers. Lucas 23, vers 13. En daar luidt het woord van God als volgt. Nadat Pilatus de overpriesters en de leiders van het volk bijeengeroepen had, zei hij tegen hen: u hebt deze mens naar mij toegebracht als iemand die het volk afvallig maakt. En zie, ik heb hem in uw aanwezigheid ondervraagd, maar ik heb in deze mens niets gevonden dat hem schuldig maakt aan die dingen waarvan u hem beschuldigt. Ja, ook Herodes niet. Want ik heb u naar hem toegestuurd en zie, er is door hem niets gedaan wat de dood verdient. Ik zal hem dan straffen en loslaten. Hij was immers verplicht op het feest voor hen iemand los te laten. Maar de hele menigte schreeuwde als één man: weg met deze en laat ons Barabbas los. Dat was iemand die om een of ander oproer dat in de stad plaatsgevonden had en om een moord in de gevangenis was geworpen. Pilatus dan sprak hen opnieuw toe, omdat hij Jezus wilde loslaten. Maar zij riepen terug: kruisig hem, kruisig hem. Hij zei echter voor de derde keer tegen hen: wat voor kwaad heeft hij dan gedaan? Ik heb niets in hem gevonden wat de dood verdient. Ik zal hem dan straffen en loslaten. Maar zij drongen met luid geroep aan en eisten dat hij gekruisigd zou worden. En hun geroep en dat van de overpriesters kreeg de overhand. En Pilatus besliste dat hun eis zou worden ingewilligd. En hij liet hun de man los die om oproer en moord in de gevangenis geworpen was, om wie ze gevraagd hadden. Maar Jezus leverde hij over aan hun wil. En toen ze hem wegleidden, grepen ze een zekere Simon van Cyrene, die van de akker kwam, en legden hem het kruis op om het achter Jezus aan te dragen. En een grote menigte van volk volgde hem, ook een menigte van vrouwen die zich op de borst sloegen en hem beklaagden. En Jezus keerde zich naar hen om en zei: dochters van Jeruzalem, huil niet over mij, maar huil over uzelf en over uw kinderen. Want zie, er komen dagen waarin men zeggen zal: zalig zijn de onvruchtbaren, de schoten die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. Dan zullen zij beginnen te zeggen tegen de bergen: val op ons, en tegen de heuvels: bedek ons. Want als zij dit doen met het groene hout, wat zal er dan met het dorre gebeuren? En er werden ook twee anderen weggeleid, misdadigers, om met hem ter dood gebracht te worden. Tot zover de lezing van het woord van God. De predikinggemeente zijn we met name getuigen van het woord van Jezus tot die dochters van Jeruzalem. En met name leg ik dan de vinger bij het 28e vers, waar we lezen: en Jezus keerde zich naar hen om en zei: dochters van Jeruzalem, huil niet over mij, maar huil over uzelf en over uw kinderen. Tot zover ook de lezing van de tekstwoorden voor de woordbediening deze morgen. Gemeente, ouderen, jonge vrienden. Als je als een onbevangen, onwetende toeschouwer zou hebben toegezien, dan zou je kunnen denken, nou, dat belooft toch wel veel. Toch, nu het zover is en de Heer Jezus gaat naar de kruisheuvel, gaat richting Golgotha, als een lam naar het altaar, en als we dan lezen, en een grote menigte van volk en van vrouwen volgde hem. Natuurlijk, ik weet wel dat enkele feit, dat zegt nog niet zoveel. Bijzondere gebeurtenissen brengen al snel een hoop mensen op de been, nietwaar? Sensatie drijft al gauw veel mensen de straat op, dat is van alle tijden. Maar ik had eigenlijk nog wat meer het oog bij dat andere. Als er staat dat een grote menigte van volk en ook van vrouwen de Heere Jezus volgen. Maar dan staat erbij, welke ook weenden of huilden en hem beklaagden. Dat doet toch goed om te zien eigenlijk. He? Dat er veel zijn die over die lijdende Jezus huilen en die hem beklagen. Daarom, dat belooft toch veel, zou je kunnen denken. He? Dat er mensen achter die kruiskoning aangaan die hem beklagen. Dat is in elk geval wat we hier voor ons zien. Mensen die het raakt dat hij naar de kruisheuvel gaat. Ze huilen. Ze beklagen hem, ze slaan zich op de borst, zo staat er. En dat zullen jullie wel herkennen, denk ik, ook de kinderen in de kerk. Dat lezen we in de Bijbel wel vaker, nietwaar? Als mensen heel openlijk hun verdriet kenbaar maken, dan slaan ze zich op de borst. He, je leest dat bijvoorbeeld ook als dat dochtertje van Jairus is gestorven, dan lees je daar ook van. En dan horen we ook van die aangrijpende klacht, die mensen die luid klagen, zich op de borst slaan om hun leed kenbaar te maken. Er staat zelfs in de Bijbel dat, als het over dat dochtertje van Jairus gaat, dat de mensen misbaar over haar maakten. Want dan moet u begrijpen, gemeente, dat was doorgaans ook een heel luidruchtige aangelegenheid. Het ging er niet wat stilletjes aan toe. Nee, die klacht die werd luid gehoord. Die klacht die klonk indringend en doordringend. En zo doen die vrouwen die achter de Heere Jezus aangaan naar Golgotha dat ook. Luid beklagen ze die ene kruiseling. En op dat moment voegen wij ons vanmorgen even in deze geschiedenis. Op dat moment voegen we ons even bij hem. Bij die zogenaamde dochters van Jeruzalem. Juist op het moment dat de Heere Jezus dus de pas inhoudt, stilhoudt en zichzelf tot deze vrouwen omkeert. Zich tot hen toekeert. En dat zullen ze in elk geval al niet verwacht hebben. De Heere Jezus die richting Golgotha gaat en die opeens de pas inhoudt en zich omkeert naar die vrouwen en ze ook toespreekt. Dat zullen ze zeker niet verwacht hebben. Hij heeft al zoveel doorstaan, nietwaar? Hij is gepijnigd, gekweld, gegeesteld, geslagen, bespuwd. Wat is het zwaar? En het wordt al zwaarder met elke stap. En hij keert zich dan toch tot die vrouwen. En hij spreekt ze bovendien nog toe ook. En Jezus zich tot deze vrouwen keren zei: gij dochters van Jeruzalem, ween of huil niet over mij, maar ween, huil over uzelf en over uw kinderen. Nou, hadden ze al niet verwacht dat hij zou stilhouden en dat hij hen zou toespreken? Dit is denk ik wel het laatste wat ze gedacht hadden dat hij dan zeggen zou. Ik hoef u natuurlijk niet te vragen, gemeente, of u dit woord van Jezus verwacht had. Ik bedoel, wij kennen deze geschiedenissen. We kennen ze hopelijk ook goed genoeg. Maar voor deze vrouwen moet dat toch een buitengewone verrassing zijn geweest. Gij dochters van Jeruzalem, huil niet over mij, maar over jezelf en over je kinderen. En we zullen zo wel dat woord nog wat verder aftasten en verkennen en zoeken te verstaan. Maar ook zonder dat voelt u denk ik allemaal zo al wel aan. Dit is wel een woord van heel bijzonder gewicht. En dit is wel een woord met een hele bijzondere lading ook. Ween niet over mij, huil niet over mij, maar over jezelf. En ook al kennen we die woorden al uit onze herinnering, dan kijken we er toch misschien als het ware opnieuw van op vanmorgen. En u of jij denkt misschien, ja, wat is daar nou fout aan? Is het dan verkeerd wat die vrouwen doen? Is dat niet goed? Ik begon de preek natuurlijk niet voor niks zoals ik hem begon, gemeente. Ik bedoel, zo op het oog zou het je toch juist heel dankbaar kunnen stemmen wat je hier ziet. Hè? En je zou kunnen denken, nou, gelukkig zijn er nog mensen die het wat doet op zijn minst. En gelukkig zijn er nog mensen die dat niet allemaal zomaar kunnen aanzien. Er zijn in elk geval nog mensen die om hem geven. En nu zegt hij tegen hen: huil maar niet over mij. Maar huil maar over jezelf. Nog eens, wat doen ze dan verkeerd? Nou, dat zullen we nog bezien, gemeente. Maar je kunt in elk geval zeggen, je moet in elk geval zeggen dat het te weinig is wat deze vrouwen doen en dat het te kort is. Maar het is intussen ook weer niet zo, zo moet u dat ook niet begrijpen. Het is ook weer niet zo dat Jezus deze vrouwen heel, heel bars heeft aangesproken. Nee. Het is wel scherp wat hij zegt, omdat dat over hele pijnlijke dingen gaat natuurlijk. Maar ik denk wel dat Calvijn gelijk heeft als hij erop wijst, als hij zegt dat Christus deze vrouwen in alle liefde heeft aangesproken. In alle liefde. Dat zit naar zijn gevoel alleen al in de woorden waarmee hij ze aanspreekt. Dochters van Jeruzalem. Dus hoort u daar vooral een vriendelijke stem in. Dochters van Jeruzalem. Het is trouwens zo, ik zeg dat er maar even bij, gemeente, maar Calvijn is van gedachte dat, zo zegt hij dat dan, dat bij deze vrouwen toch al een zaad van godsvrucht in het hart was, en hij is er voor zichzelf zeker van dat ze later openbaar zijn gekomen als ware gelovigen en liefhebbers van Christus. Ik weet dat niet. De Heilige Geest zegt er verder niets over. Maar hoe dan ook, hier nu dringt Jezus aan en richt hij indringend en liefderijk zijn woord tot hun hart. Gij dochters van Jeruzalem, huil niet over mij, maar huil over uzelf. Inderdaad, dat klinkt heel liefdevol. Tegelijk, dat voelt u wel aan, tegelijk klinkt dat heel bewogen, nietwaar? Maar waarom? Wat bedoelt hij? Waarom moeten ze wenen, huilen over zichzelf en over hun kinderen? Die vraag zult u ook hebben. Wat is er aan de hand dan? Waarom moeten ze over zichzelf huilen en over hun kinderen? Wat is er aan de hand dan? Of wat hebben ze misdaan dan? Of wat staat ze te wachten dan? Nou, het zou heel goed kunnen zijn, en zo wordt deze tekst ook doorgaans uitgelegd, dat Jezus het oog hier heeft op de val van Jeruzalem 40 jaar na deze. Toen zijn er ontzaglijke dingen gebeurd. Ontzaglijke dingen. Dat tart eigenlijk elke verbeelding. Hongersnood, een beleg, ontzaglijk veel doden, verdriet, rampspoed. De hele stad wordt door Titus, de zoon van de Romeinse keizer Vespasianus, heel de stad wordt door hem in de as gelegd. Een gericht wat zijn weerga niet kent en waar deze vrouwen op dit moment nog geen besef van hebben natuurlijk. Ziet de dagen komen, zegt Jezus erbij, tot hen, dat de kinderloze moeders geprezen zullen worden. En dat de mensen tot de bergen zullen zeggen, bedek ons, en de heuvels zullen vragen om hun leven te begraven. Zij wenen over hem, ze beklagen hem zonder te beseffen wat hen wacht. En hij weet dat natuurlijk. Hij voorziet dat. Hij voorziet hun ondergang. Hij voorziet dat oordeel over de stad, over hen en over hun kinderen. En hoe aangrijpend is dat, gemeente? Hoe aangrijpend is dat? Te voorzien wat het einde is van hen en hun kinderen, als te meer als zij zich niet bekeren. Als de Romeinen hem dit aandoen, hem dit aandoen, wat zal hem dan niet overkomen? Gij dochters van Jeruzalem, huil niet over mij, maar huil over uzelf en over uw kinderen. Maar ik heb gedacht, gemeente, zou het kunnen zijn dat Jezus nog verder gedacht heeft dan 40 jaar vooruit. En niet enkel gedacht heeft aan die verwoesting van Jeruzalem die eraan komt, maar dat hij nog verder vooruit gedacht heeft aan het gericht. Want u weet, denk ik, Johannes, de Openbaring, die gebruikt juist ook deze woorden die we hier vinden over dat heuvelen bedek ons en bergen bedek ons. Johannes gebruikt die woorden ook in de Openbaring. En waarom gaat het dan? Ja, dan gaat het erom mensen te verbergen voor de toorn van het Lam Christus. Vandaar. Hoe dan ook, Christus ziet hoe het oordeel deze mensen dreigt. Ik las ergens, misschien moeten we dan wel in de eerste plaats denken, inderdaad, aan die verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70, die tegelijk dan een spiegel is, dat gericht over de stad, een spiegel van het gericht dat eens komt. Ze wenen over hem nu wel, maar laat ze liever over zichzelf wenen. Ik hoop dat jullie ook het belangrijkste kunnen begrijpen, jongens en meisjes. Deze vrouwen hebben medelijden met Jezus, maar ze hebben niet door dat ze zelf een heel groot gevaar zijn. Straks gaat hun stad en onder, maar wat nog veel aangrijpender is, als ze hem niet kennen, als ze niet in hem geloven, dan komt de dag dat ze zelf ten onder gaan, eeuwig. Zijn ondergaan. Gemeente, ziet u, deze vrouwen vergissen zich zo in de nood van Jezus en in die van zichzelf. Ziet u het? Ze zien niet in ten diepste wat hij hier leidt. En ze zien ook niet waaraan ze zelf lijden. Ik zal uitleggen wat ik bedoel. Maar ik denk dat de kern van de zaak is dat deze vrouwen zich vergissen in Jezus. Natuurlijk dat we een bepaald medelijden, een bepaald medegevoel bij deze vrouwen proeven, dat verheft ze. Ja toch? Dat verheft ze. Maakt verschil, toch? Of je die man van smarten bespot, bespuwt, zoals velen deden, of dat je hem beklaagt. En u mag van mij vragen hebben bij de diepgang van dat beklagen en het gehalte van dat beklagen. Maar, hoe dat ook is, die vrouwen zijn niet onverschillig thuisgebleven en hebben gedacht, laat ook maar. En nee, ze volgen hem wenend, rouwend en toch, ze vergissen zich in hem. En ik moet ook zeggen, ze miskennen hem. Jawel, want ze erkennen niet dat het de Messias is die hier gaat. Ze erkennen niet dat hij hier naar de kruisheuvel gaat, die Jesaja had aangekondigd als en die Johannes had aangewezen als het Lam van God. Hadden ze dat wel gedaan, dan hadden ze ook ingezien, dan hadden ze ook bekend waarom hij deze gang moest maken. Waarom hij deze gang moest maken. Toch vanwege de zonde, ook vanwege hun zonden. Gemeente, dan hadden deze vrouwen nog alle reden gehad om te wenen, maar dan niet enkel zoals nu uit een stuk medelijden, maar dan ook dat het alles was vanwege hun eigen ongerechtigheden. Moeten we ook dat niet in het afwijzen van hun wenen door Jezus beluisteren? Gij dochters van Jeruzalem, huil niet over mij, maar huil over jezelf. Niet uit enkel medelijden. Hij is niet maar het slachtoffer van de listen van de Joodse raad. Hij is maar niet het slachtoffer van een uit de hand gelopen volksoproer. Ach, moeten we niet zeggen, hij hoeft niets te lijden als hij dat niet wil. Hij maakt deze kruisgang niet als een onmachtige. Hij maakt deze gang als een almachtige. Hij gaat geheel gewillig en geheel vrijwillig naar het kruisaltaar. Zijn offergave is een hartelijke overgave. En deze rouwklacht van deze vrouwen laat toch zien dat ze dat niet verstaan. Dat ze dat niet begrijpen. Het wonder ontgaat ze. Het wonder ontgaat ze. En daarom ween niet over mij. Huil niet over mij. Maar huil over jezelf. Want wat gebeurt hier nou? Christus wordt verworpen. Uitgeworpen. Uitgestoten. Straks gedood. Jeruzalem. Die de profeten gestenigd en gedood heeft. Werpt haar koning uit. Zo had Christus het ook, wenende, hè, over haar gezegd, geklaagd. Jeruzalem, Jeruzalem. Niet gewild en het gevolg daarvan, ziet, uw huis wordt u woest gelaten. We stonden daar al even bij stil. Wat straks deze stad overkomt is met geen pen te beschrijven. De dagen komen, zegt de Heer Jezus, dat de onvruchtbare zalig zullen worden geprezen. Want vrouwen, kinderen zullen heel veel te lijden hebben onder dat beleg van Jeruzalem. En om dat aan te zien. Om dat aan te zien. Ween niet over mij, maar over uzelf. En dat maakt Christus met een aangrijpend voorbeeld duidelijk wat er echt aan de hand is. Hij zegt, als ze dit doen aan het groene hout, wat zal dan aan het dorre geschieden? Wij voelen wel aan wat hij daarmee bedoelt, toch? Het groene hout, dat is hij zelf. Dat is hij zelf. Je kunt ook lezen, vochtig hout. En vochtig hout, dat begrijpen jullie, daarmee wordt bedoeld levend hout. Hè? Groen, dat leeft. Dat hout, dat groene hout, dat levende hout, dat vochtige hout, dat is niet geschikt om een vuurtje mee te stoken. Dat gaat niet goed. Nee, hout dat geschikt is voor het vuur, dat moet droog zijn natuurlijk. Dor, doods. En dat maakt het er wel geschikt voor. Dat dorre hout, aangrijpend, is een tekening van hen die hem in ongeloof verwerpen. Nou, als hij nu het groene hout niet ontzien wordt in dit gericht, waar zullen zij dan blijven? Als dit gebeurt met en aan die in zichzelf schuldeloze Jezus, wat moet dan het lot zijn van doodschuldige zondaren? En dan gaat het natuurlijk niet enkel om wat die Romeinen hem aandoen. Nu. Nee, let op wat er van hoger hand gebeurt, gemeente. Let op die hogere hand. Zo ziet Petrus het ook, hè. Zo preekt hij het ook straks. De Pinksterdag. Dan zegt de apostel Christus, is door de handen van de onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Maar, zegt Petrus, dat gebeurde wel door de bepaalde raad en voorkennis van God. Indien ze dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? Gemeente, we zullen dat toch vooral zo moeten zien. Als God de zonde zo zwaar straft aan zijn eigen zoon, die in zichzelf heilige, zondeloze zoon, die zoon in zijn schoot. Hoe zwaar moet het dan zijn om hoogst persoonlijk die straf te dragen, het dorre hout. Daarom, is het niet vooral daarom, ween huil niet over mij, maar over uzelf en over uw kinderen. Lucas zegt eigenlijk in zijn eigen taal, ween niet zozeer over mij, maar veel meer over uzelf. Nou, dan begrijpt u natuurlijk waarom ik aan het begin van de preek dat woord van Jezus tot deze wenende vrouwen zo'n aangrijpend woord noemde. En wat moet het ook hemzelf hebben aangegrepen, gemeente? Wat dacht u? Ja toch, wat moet het hem zelf ook hebben aangegeven? Wat moet dit ook zijn lijden nog weer verzwaard hebben? Als hij dit voorziet, als hij dit ziet opkomen over de stad, als hij dit ziet aankomen over de stad, over hen en over hun kinderen. Ik bedoel het heel eerbiedig, maar we weten hoe de Heer Jezus is, nietwaar? We weten hoe de Heer Jezus is, toch? En we weten hoe hij bewogen is en hoe hij eerder tranen gelaten heeft over die ongelovige stad Jeruzalem. Zo bewogen met het verlorene. Ik heb u bijeen willen vergaderen als een hen haar kuiken zonder de vleugels, maar gij hebt niet gewild. Bovendien weet hij als geen ander wat het is om de straf op de zonde te dragen. Hij weet als geen ander. Tot het einde is van een onbekeerd leven. Huil niet over mij. Maar over uzelf en over hun kinderen. Over uw kinderen. Want als dit gebeurt met het groene hout. Wat moet dan met de dorre geschieden? Gemeente, als mensen, toch, als mens, kun je al zo bewogen zijn met anderen. Ja, toch? Als het goed is. Bewogen met anderen. Zeker als je zelf Christus kent, genade kent, van genade leeft. Dan kan het je raken, toch? Dan moet het je raken. Als je merkt hoe een ander afkerig is van hem. Zonder genade leeft. Vreemd is aan God. Kan het je zo verdriet doen, toch? Als je merkt dat een ander ook volhardt. In dat ongeloof. Vasthoudt. Aan de zonde. Kan over je vrienden gaan. Kan over je ouders gaan. Over je kinderen gaan. Maar Christus, als wij al weten van bewogenheid, Christus, die volmaakt is in ontfermen, wat moet dit met hem hebben gedaan? En ik zei al, hij weet bovendien wat het, hij weet echt wat het is, om de straf te dragen. Ween niet over mij, maar ween over jezelf. Wat aangrijpend, gemeente, vindt u niet? Om je zo in Jezus te vergissen. Aangrijpend. En dat mag duidelijk zijn. Daar raakt dit woord ook heel nadrukkelijk aan mijn hart en uw hart. En jouw hart. En legt het ons de vraag voor, hoe zit dat toch? In uw leven, in mijn leven. In jouw leven. En die vraag legt deze tekst aan ons hart met precies dat doel waarmee Jezus deze woorden zei tot deze dochters van Jeruzalem. Om te behouden. Om te behouden. Het zegt wat, gemeente, toch, hè? Het zegt wat. Zijn krachten zijn haast op. En het gaat aan naar dat ontzaglijke moment dat straks de vader weg is. Dat de zoon de vader kwijt is. En toch. Met zijn laatste schreden op deze aarde richt hij zich nog tot deze dochter van Jeruzalem. Wat zegt dat? Alles over zijn hart. En over zijn hemelse bewogenheid om het verlorene te behouden. Zijn laatste krachten wil hij daar ook nog aan geven. Dus het gaat echt heel dringend om de vraag wie Christus is voor onszelf. Je in hem vergissen is een geweldige, dure vergissing. Een vergissing die niet alleen wereldse mensen maken. Hier worden niet de dochters van Babylon aangesproken of weet ik veel waar vandaan. Maar de dochters van Jeruzalem. Kom dichtbij, hè. Dochters van Jeruzalem. De stad van de godsdienst, de stad van God. Kan het nog dichterbij komen? Nee, toch? We kennen het woord, net als zij. Het is ons vertrouwd, dat is goed, dat is nodig. In die weg werkt God, komt God. Maar aan dat middel hebt u op zich toch niet genoeg. En aan die vorm op zich hebben we toch niet genoeg. Is er dat hartelijke vertrouwen in hem en die hartelijke overgave aan hem. En die heerlijke verwachting van hem. Alle hou vast kwijt in jezelf, je geheel en al verlatend op Christus alleen. En je met heel je hebben en houden overgevend aan Christus alleen. Om je te verlaten op zijn vaste belofte alleen. Een tijdje terug had ik een dienst ergens anders. Door de weekse avond. En we hadden zo een gesprek na de dienst met de broeders. U weet hoe dat gaat natuurlijk. En een van die mannen die... Je voelde gewoon echt dat hij onthutst was. En achteraf kon ik het ook goed begrijpen. Hij vertelde van een huisbezoek. De avond ervoor. Bij zo'n gezin. U begrijpt me wel als ik dat zo zeg. Bij een gezin, gemeente, waarvan je als kerkenraad dan wel eens tegen elkaar zou kunnen zeggen. Nou, daar kan je er niet genoeg van hebben van zulke gezinnen. Die zijn er altijd. Die zijn betrokken. Je mist ze nooit. En niet alleen zondags niet, maar ook door de week niet. En nou, het gesprek was in alle hartelijkheid. En de ontvangst was in alle hartelijkheid. En tot op een zeker ogenblik deze broeder aan, zo aan het vader en moeder, kinderen erbij, ze in alle, denk ik, hem kennende, in alle liefde, ook de vraag voorlegde, ja, wie is nou Christus voor je? Toen werd het zo stil. Hij was er, we zouden vandaag de dag zeggen, hij was er upset van, maar dat was hij echt. Daar kwam niks meer. Aangrijpend. Kijk, gemeente. En u kent me intussen wel een niet heel goed, maar wel wat. Om te weten dat ik dat niet zeg om wat onnodig mensen te gaan zitten kwellen of zo. Maar het kan zo zijn dat je helemaal niet ongevoelig bent, hè? Zeker in deze lijdenstijd kan een blik op die man van smarten je misschien best ook ontroeren. En ik zeg niet dat dat er niet toe doet, maar wat roert ons nou? Wat roert ons nou? Kijk, in deze tijd hangen we ook aan elkaar van de emotie. En van de roering. En dat is het. En natuurlijk, het hoort er allemaal bij, maar als een gevoelige snaar geraakt wordt, omdat hij daar gaat en daar hangt, zonder meer, hoort dat er niet bij, dan natuurlijk wel. Maar als dat alles is, huil maar niet over mij dan. Wat als we met alle vormen en uiterlijke dingen nog een doorhoud zouden zijn? En als ons gevraagd wordt, wie is die Jezus nou voor je? Staat alles stil. En dan wil ik ook nog heel goed begrijpen dat niet iedereen evenveel woorden heeft om dat allemaal uit te leggen enzovoorts. Natuurlijk. Maar als je nou dat dorre hout bent, heb je de dood voor ogen. Zo ziet de Heere Jezus natuurlijk. Terwijl zij dat zelf waarschijnlijk niet zo zien. Jonge vriend, hoe sta je langs de kruisweg? Ik vraag het ook aan mezelf. Hoe staan wij nu langs de kruisweg? Verwonderd omdat hij voor mij die gang gemaakt heeft. Omdat hij voor mij daar gehangen heeft. Met een gebroken hart. Omdat je hem beleden hebt, de zonden. En ze aan het lam mocht overhandigen. Die ze heeft aangenomen en ze meegenomen om ze te hechten aan het kruis. Of ben je misschien nog als die, ja, die dominee die heel jong gestorven is, Robert Murray McChane, die dat schitterende lied heeft gedicht, hij is niet eens 30 jaar geworden, maar die dan terugblikt op zijn jonge jaren en dan zegt, ik was als Jeruzalems dochter wel eer. Ik weende om de pijn van mijn lijdende Heer, maar ik dacht er niet aan dat ik zelf, door mijn schuld, zijn kroon had gevlochten. Zijn beker gevuld. Misschien zegt iemand, ik zit daarmee. Waarmee? Dat de waarheid van mijn lege leven zou zijn. Dat ik hem niet ken bij alles en ten diepste misken. Gemeente, weet u wie ook zo in hun verloren leven blikten? De hoorders van Petrus op de Pinksterdag. Ze weenden over Jezus die ze doorstoken hadden. Handelingen 2. Ze huilden over Jezus die zij doorstoken hadden. Ze zeggen tegen Petrus, wat moeten we doen? Wat moeten we doen? Ze hadden hem doorstoken, over miskenning gesproken. En die tranen, gemeente, die droogt hij. Die verlegenheid, die vult hij. En als het over die Pinksterdag gaat, als daar die duizenden in Jeruzalem, ik heb gedacht, Wat heeft dit woord een vrucht opgeleverd? Wat heeft dit woord van Jezus een vrucht opgeleverd? De oogst is machtig op de eerste Pinksterdag. Handelingen 2. Duizenden vragen, wat moeten we doen? Wij hebben hem doorstoken. Weet u, zij die zo wenen, die zijn zalig, dat zeg ik niet. Dat zegt hij. Ze zullen vertroost worden. Hij draagt de zonde waarmee je hem doorstak op het hout. En als je ze aan zijn voeten neerlegt, en als je zaligmaker nodig hebt, en niet langer, al kan zijn lijden je nog ontroeren ook, maar niet langer hem als zaligmaker missen kan, dan is hij wel dat groene hout, hè? Het groene hout. Ook een prediking. Hij is die God die leeft. Het groene hout. En aan je ziel het leven geeft. Om te leven met hem. Al gaat het met hem door heel veel dood en leed en lijden heen. Door veel strijd heen. Maar het groene hout is hij. En zoals de Vader hem. Door lijden en dood heen. Verhoogde tot het leven. Zo allen die één plant zijn geworden, zegt Paulus. Eén plant met hem. U, zalig bent u. Want, zegt de meester, u die nu weent, die nu huilt, gij zult lachen. Amen.